Beste luisteraars, welkom weer bij een podcast van Telecom Paper. Al het hele jaar door proberen wij jullie wekelijks te verblijden met mooie interviews. En recent ook met een weekbericht, om het zo maar te zeggen, waarbij Tim Paulus. Tim, welkom.
Dank je, Ed. Goedemorgen.
Goedemorgen. Inmiddels
goedemiddag.
Middag, hè? Ja, middag, want we nemen het in de middag op. We gaan weer de week doornemen. En dat bereiden we altijd goed voor door eens te kijken wat we afgelopen week allemaal gepubliceerd hebben. En dan gaan we al kriskrassen doorheen om hopelijk voor jullie luisteraars een leuk half uurtje te bieden. Dat gezegd hebbende, Tim, volgens mij cijfseizoen is weer begonnen. Wat valt je op?
Ja, voor zover ik het heb gezien, wel redelijk gunstig, hè? Wel redelijk goed. Wat dividendverhogingen, Proximus ook wel prima, behalve dan dat global onderdeel, waarvan je hoopt dat ze het een keer verkopen. Maar nu is niet de tijd blijkbaar. Nee. Moet het eerst wel wat beter gaan. Deutsche Telekom, BT ook en Vodafone niet te vergeten. Bij Vodafone zou je zeggen van die profiteren van wat grote schoonmaken, hè, die ze daar gehouden hebben door Italië en Spanje te verkopen en Engeland te fuseren. Ja. Dus dan loopt het op een goed moment weer.
De rust creëert terug, komt terug.
Ja, en Duitsland was ingewikkeld, want die televisiemarkt die werd daar opengebroken. Wat leidde tot wat klantverlies, dat was onvermijdelijk. Nou, dat hebben we ook allemaal achter de rug. Ja, dan gaat het allemaal wel prima, geloof ik.
Ja, dus en Deutsche Telekom, volgens mij net cijfers gepubliceerd, volgens mij vanochtend. We misschien nog niet in detail kunnen fileren, Tim, maar dat groeit hard door ook in de VS, zag ik.
Ja, daar komt over het algemeen de groei uit Amerika. Hè? Dus laten we dat niet vergeten. Maar toch, ik begreep dat het dividend omhoog gaat. Dus ja.
Even terug naar die Proximus, wholesale. Volgens mij heette dat vroeger BICS.
Ja, global. Ja, dat zijn drie onderdelen. Daar is ook een ingewikkelde fusieconstructie met Route Mobile uit India gedaan. Die nu aandeelhouder is in dat onderdeel. Je hebt Bix. En je hebt Telesign en je hebt Route Mobile. En die doen allemaal verschillende dingen op die wholesale-markt. SMS-verkeer en VoIP-verkeer en wat dan ook. Maar goed, het is wel een heel competitief gebeuren. Hè, waar ook het oude iBasis van KPN zich bijvoorbeeld roert. Ja. Je vraagt je al af van, past dat nou, hoort dat nou bij zo'n telecombedrijf? Bij BT nemen ze ook zo'n beetje afstand van global. Terug op de kernmarkten, dat is een beetje het devies in die telecomsector. KPN heeft dat natuurlijk ook gedaan. Dus past dat dan wel bij Proximus om dit aan te houden? Ja, ik vermoed dan altijd dat ze tot de conclusie zijn gekomen. Ze hebben het eerder geprobeerd te verkopen, dat is niet gelukt. Ja. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze het eerst groter en beter moeten maken alvorens ze te kunnen verkopen. Ja. Volgens mij is dat ook wat iedereen verwacht. Je hebt het ook gezien bij Liberty Global. Dat wilde Zwitserland verkopen, nou, dat lukte niet. Toen moesten ze van Lieverlee maar een overname doen in Zwitserland. Ja. En vervolgens hebben ze Sunrise kunnen afsplitsen. Ja. En zo gaan die dingen soms. Eerst groter en beter maken, dan pas kun je het verkopen. Ja, en ik hoop dat ze dat bij Proximus ook doen met Global, want het is een beetje een drama op het moment.
Ja. Ja, maar bij Proximus hebben ze toch ook een nieuwe bestuursvoorzitter?
Ja, weet je ook weer, Stijn? Stijn, goedemorgen, kom ook een keer langs, jongen. Ja. Of is die al begonnen officieel? Weet ik eigenlijk niet eens. Of misschien pas in mei. Nee. Maar dat is zeker een gedroomde gast hier.
Ik zal hem eens uitnodigen, kijken of die langs wil komen. Over België gesproken, Tim. Volgens mij was er afgelopen week ook een bericht dat het buitengebied van België verstoken blijft van glasvezel.
Ja, maar dat is dan weer typisch de politiek. Hè? De politiek wordt altijd wat later wakker. Dit is helemaal niet nieuw. Dit zat als onderdeel in de plannen. Hè? Want het is ook wel heel erg ingewikkeld. Hè? Je hebt Proximus landelijk. Je hebt Telenet in het noorden en Origin zuiden. Ja. En dan doen ze allerlei wholesale deals met elkaar. En network sharing en joint ventures enzovoort. We hebben daar regelmatig over geschreven. Het levert een lappendeken op die niemand helemaal goed kan ontwarren. Eindgoed, al goed. Er wordt verglaasd de komende jaren. Bij Orange nog het meest traag, want die hebben het gewoon over 2040. Ja. Om 2/3 van het netwerk te verglazen. Dus ja, daar ligt een probleem. Als je het hebt over glasvezel. En iets anders is, ja, koper gaat verdwijnen. Proximus gaat zijn laatste koperklanten dan ook echt actief migreren naar het netwerk van de partner. Ja. Dat is dan Telenet of Orange waarschijnlijk ook. Alleen coax, HFC, blijft gewoon deel maken van het hele plan in België. Niet alles wordt glasvezel. Ja. En dat is wat blijkbaar de politiek nu ineens heeft gezien een half jaar later. En dan roepen ze moord en brand. Ja, daar had je eerder mee moeten komen.
Ja. Dus... Maar het zuiden van België, het Zuidoostenland, is natuurlijk wat lastiger te voorzien van nieuwe leidingen of nieuwe draadjes, om zo maar te zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat het wat langer duurt. Maar in dat licht, ze zijn dan bang dat ze, volgens mij hadden ze groep iets van 700.000 huizen of woningen, lopen dan gigabit mis. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan kunnen ze in België gewoon zetten, dan zetten ze gewoon FWA aan, toch? Daar in België, voor al die 700.000.
Dat ook. Maar kijk, dit volgens mij is het ook opgeblazen, want dat wordt dus HFC. En HFC kan ook een gigabit aanbieden. Dus ja. Wat is het probleem? Dit moet je volgens mij echt verwijzen naar het dossier politiek. Doen we niks mee.
Ja. Ja, maar politiek in België heeft al zo lastig, dus misschien moeten we dat maar niet doen of zo. Hè. Dus, ik las van de week ook dat ze in, volgens mij in Griekenland, gaan ze alle scholen in de buitengebieden gewoon verbinden met FWA. En die krijgen dan allemaal 300 megabit per seconde. Dus werkt volgens mij als een trein daar.
Terwijl daar ook keihard wordt glasvezel uitgerold. Hè?
Ja.
Dus al is het maar voor interim, het is natuurlijk een prachtige oplossing.
Ja. Zeker als je net zei 2040 in Wallonië, dan zit er tussen 2040 en nu nog wel een aantal jaar waar mensen dus zouden kunnen genieten van goede bandbreedte.
Zo is het.
Nog even één opmerking over België. Volgens mij, Digi kwam ook nog even in het nieuws. Volgens mij was het afgelopen dinsdag. Die heeft 100 miljoen extra gestopt in de club in België. Waarschijnlijk om alles te financieren.
Ja, zo is het. Het gaat niet zo makkelijk, hè. Bij de concurrentie... kunnen ze dat wel waarderen, natuurlijk. Die merken dan besmuikt op van... ja, ze hebben het wat moeilijk daar. Ja. Om zich een marktpositie te verwerven. Maar goed, het is ook niet de partij die gaat opgeven. En het zijn slimme jongens en ze weten hoe het werkt. Maar je mag daar langzamerhand wel weer even een boost verwachten voor de business. Ze hebben de meerderheid genomen. Hè. Ze hebben mede-aandeelhouder City Mesh teruggedrongen naar 49%. En nu moet er blijkbaar weer wat eigen vermogen bij om de financiering te doen. En ik begreep ook dat het iets te maken had met een overname. Ze hebben pas ook een klein glasvezelnetwerkje overgenomen. Dus het tekent wel commitment.
Ja.
He, van het moederbedrijf en zo aan de Belgische markt. Dus dat is gunstig.
Ja, ze blijven daar actief uiteraard. En ik moet zeggen dat we hadden vorig jaar natuurlijk Jeroen de Gart, de baas van Digi België, op bezoek. Hele aardige kerel. En die was, die straalde uit dat hij there to stay is. Dus het niet iets van een jaartje proberen en dan weer weg zijn. Maar dus de Belgische operators kunnen waarschijnlijk nog wel een lange tijd genieten van de komst en de aanwezigheid van Digi, denk ik.
Ja, dat hopen we. Ja,
ja dus zei de baas van Proximus daar überhaupt nog iets over? Kan je het nog herinneren? Afgelopen vrijdag?
Nee, eerlijk gezegd niet, maar tot nu toe, en dat zal ook nu niet veranderd zijn, is het zoiets van interessant, dat Digi, maar we hebben er weinig last van.
Ja.
En als we er last van hebben, dan hebben we ons Scarlet-merk als eerste line of defense, zoals ze het omschrijven.
Ja, het klinkt een beetje wat Joost Farwerck zei bij zijn presentatie van zijn cijfers, van we hebben geen last van die 2 gigabit aanbieding van... was het Delta of Odido?
Van Ziggo.
Van Ziggo. Ziggo, nou hier.
Ja, 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 omdat ze geen 2 gigabit aanbieden. Ze bieden alleen 1 en 4 aan. Ja, zo lust ik er nog wel een.
Ja, dat gezegd hebben we deze week hebben we ook iets geschreven over de prijs van 1 gigabit in Nederland, de breedbandlijnen. Dat die door al dit geweld langzaam aan het zakken is. Dus je ziet dat de gemiddelde prijs voor 1 gigabit gewoon daalt. En dat komt natuurlijk door de verlaging van Delta, denk ik, voornamelijk. Hè? Die had zijn prijs fors verlaagd. En natuurlijk alle promoties. Maar we hebben natuurlijk al eerder gezegd, hè, niemand betaalt nog de reguliere prijs. Je koopt het natuurlijk alleen maar op het moment dat je korting krijgt en dus veel minder hoeft te betalen. Verwachten wij dat die strijd om breedbandlijnen in Nederland nu naar het einde toe zal teruglopen of afnemen? Of verwachten dat die in alle hevigheid zal blijven bestaan?
Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Victor, we hebben vanmorgen net een podcast gedaan over KPN. En ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik denk dat je wel kunt concluderen dat de markt redelijk overspannen is. Doordat KPN daar mooi voor staat met een sterke balans. De rest heeft allemaal wel ergens een financieel probleem. Zit toch allemaal wel scheef, heeft een te hoge leverage. En ze willen allemaal groeien.
Ja.
Dan hebben we ook nog een toezichthouder die niet ervoor heeft gezorgd, zoals in Frankrijk en België, dat er weinig en afgesproken coördinatie is, zodat er niet iedere keer over elkaar heen wordt gebouwd.
Ja.
Dus ja, waar eindig je daarmee? Je kunt op die breedbandmarkt, het is een commodity, alleen maar concurreren met prijs. En dat zie je dan ook nu gebeuren. Terwijl operators natuurlijk ook de neiging hebben om niet die prijs omlaag te gooien. Want de ARPU is heilig, die moet omhoog. We stevenen dus met z'n allen een klein beetje op een ongeluk af hè, hier. In de zin van, ja, er dreigt toch een beetje die race to the bottom. Ze moeten allemaal groei laten zien. Ze moeten allemaal hun leverage laten dalen. En het kan niet allemaal en zijn, hè, dat het allemaal goed gaat.
Maar dan kijk aan de omzetkant. Je kunt natuurlijk ook repareren aan de kostenkant.
Ja, gelukkig kunnen ze nog heel veel kosten snijden.
Ja.
Laten we het netjes zeggen. Dat geldt natuurlijk voor de incumbents van de markt. Dat geldt natuurlijk in veel mindere mate, om niet te zeggen niet, voor zoiets als Open Dutch Fiber of Delta Fiber.
Ja.
Of Odido. Odido misschien ook wel trouwens, maar het zijn vooral de grote twee waar nog wat vet op de botten zit waarschijnlijk.
Ja, ja. Maar goed, de productportfolio wordt misschien simpeler, makkelijker. Kun je misschien afscheid nemen van wat marketingafdelingen of interne netwerkafdelingen die iets moeilijks doen. Dat zou nog kunnen. Dus eigenlijk zien we dat die strijd daar nog wel een tijdje blijft bestaan.
Het is wel interessant om te zien natuurlijk. Hè? En het prijswapen wordt nu gehanteerd. Goede nieuws was wel, denk ik, dat... wie zei dat nou ook alweer? Een van die partijen. De helft van de nieuwe klanten kiest voor minimaal 1 gigabit.
Ja, dat was KPN, zei je vorige keer.
Dat was KPN. Ja. En dat is natuurlijk wel een verschuiving, want we hebben lang gezien dat niemand een gigabit kocht. Nou, dat is dus aardig aan het draaien. En daar zullen ze blij om zijn, want hogere snelheden, die komen met een hogere ARPU.
Ja. Dus. Nee, we hadden deze week ook een berichtje over hoeveel procent van een abonnee heeft dan een gigabit abonnement. We hebben natuurlijk een rapport dat heet de Dutch Household Connected, waar we daarover rapporteren. En volgens mij, ik lees even voor van mijn papiertje, was Delta degene met het hoogste percentage klanten met 1 gigabit of meer. Een gevolg door Odido en KPN Ziggo eilen na. Zit ook wat hoog, maar zijn niet de grootste. Maar uiteindelijk is het een prijskwestie, Tim. Hè? Ik bedoel, als je tevreden bent met 200 megabit voor 40 euro, dan ga je natuurlijk niet voor 50 euro 1 gigabit kopen, wij spreken. Dus daar waar je ziet, denk ik, dat bij breedband het prijsmodel, of prijsargument steeds vaker wordt gebruikt, hè? Ook zeker in de promoties. Hadden we deze week ook nog de blije aankondiging van Netflix dat ze haar tarieven weer ging verhogen. Weer, want vorig jaar hadden ze het ook al verhoogd en daarvoor 3 jaar lang niet, geloof ik. Hoe kan jij dat duiden, Tim? Wat gebeurt daar?
Nou ja, kijk, Netflix is natuurlijk een heel mooi bedrijf. Hè? Dat is werkelijk een... Daar gaan we boeken over schrijven en films over maken. Het is ook een prachtig bedrijf dat ook... En dat is het mooie, door de concurrenten wordt geprezen. Mm-hmm. Vroeger, wie zei dat ook alweer? Wim Sonneveld? Het werd het graf ingeprezen. Disney, zegt bijvoorbeeld, onze Disney Plus service, heeft Netflix, dat zeggen ze ook gewoon letterlijk, hè, als soort van benchmark. We willen net zo goed worden als Netflix.
Ja.
Dat zegt iets. En we kennen het ook allemaal. Hè? Netflix staat een beetje hors concours, hè, zoals het heet. Netflix heb je wel. En die andere diensten, ja, dan kun je nog eens zeggen, welke heb ik nodig? Ik roteer een beetje er doorheen. Nou goed, dat zorgt ervoor dat Netflix gewoon pricing power heeft. En dus die kan het gewoon maken om die prijzen.
Ja, is die pricing power onbeperkt, Tim, denk je?
Nou, dat moet je natuurlijk ook wel redelijk doen. Rekening houdend met hoeveel ruimte is er, inflatie, dat soort zaken. Maar het interessante is natuurlijk, als je kijkt, we hebben daar een plaatje van gemaakt. Hè?
Ja.
Als je kijkt naar die range van die abonnementen, dat begon in 2014 met die 3 abonnementen. Daarvoor hadden ze er 1, dat werden er toen 3. Waarbij de goedkoopste...
7 euro was, 6 euro, 5.
8 geloof ik. Laat ik zeggen, de duurste was 50% duurder dan de goedkoopste. 8 en 12.
Ja.
En nu heb je het over 10 en 21. Met andere woorden, die 8 die is in 11 jaar tijd helemaal niet zoveel duurder geworden.
Nee.
Dus aan de onderkant heb je nog steeds een heel mooi instapabonnement. Terwijl dat gat met die duurste veel groter is geworden. Dus je hebt gewoon voor iedereen wat. En ja, er zit natuurlijk ook wel in aanbod heel verschil in. Hè? Zo dat duurste abonnement met 4 schermen tegelijk. Dat is gewoon een gezinsabonnement.
Ja.
Dus ook die prijsstrategie bij Netflix is gewoon hartstikke mooi om te zien. Hoe ze dit heel goed weten te doen. En hier ook gewoon, durf ik te voorspellen, mee wegkomen.
Ja, ja. En ze zijn inderdaad, wat je zei al, de incumbent in Nederland als het ware. Hè? Marktdeel van Netflix is... De marktpenetratie ligt boven de 50%. Zal ook weer blijken uit ons rapport, wat we volgens mij deze week... kijk even naar mijn linkerkant. Het Video Behavior rapport gaan we deze week weer publiceren. Waarbij je inderdaad ziet dat Netflix de grootste is. En volgens mij Videoland toch wel doorgroeit. En de rest een beetje blijft liggen. Een beetje toeneemt, afneemt. Dus de dynamiek is er nog wel. Maar Netflix is inderdaad de grootste incumbent. En iedereen heeft Netflix en iets erbij. Hè. Het percentage huishouden wat iets heeft, maar geen Netflix, is marginaal bij wijze van spreken. Dus dat is goed. Wat ik trouwens ook wel leuk vond aan dat plaatje, Tim, was dat er zit een gat tussen het laagste abonnement. Of het ontstaat zich een gat. Zijn ze aan het voorsorteren op een Savolt product?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, want dat weet ik niet, maar dat zal wel heel ingewikkeld zijn. Want dan moet je natuurlijk heel lokaal gaan kijken naar partners op de advertentiemarkt, naar technologie enzovoort. Ze zitten nu in 12 landen, in ieder werelddeel zo'n beetje de belangrijkste landen, dat dan wel. En als je dan kijkt naar Europa, ja dan, als ze gaan uitbreiden in Europa, dan ligt Nederland wel direct voor de hand.
Ja.
Het is natuurlijk toch een grote markt met veel digital ad spend.
Ja.
Dat wel, maar ja, ja. En wat ze dan ook wel doen, moet je ook niet vergeten, is dat ze dan dat onderste abonnement schrappen. Mm-hmm. En daar komt dan dat Savolt abonnement voor in de plaats. En dan zullen ze tegelijkertijd ook wel weer een tariefverandering doen.
Ja.
Dan gaat dat Savolt misschien dan voor die 10 euro de markt in,
ja.
Terwijl ze de rest dan weer verhogen.
Ja.
Dus dan is dat Savolt-abonnement het goedkoopste. Als we het nu zouden moeten doen, zou het Savolt-abonnement natuurlijk goedkoper worden dan 10 euro.
Ja. Ja.
Maar goed, ja, dat is dan even de vraag. Hè? Gaan ze er op korte termijn mee komen en gaan ze dan ook dat onderste abonnement vervangen, zeg maar?
Ja, ja. Amazon Prime heeft natuurlijk recent de switch gemaakt. Hè? Die kon je volgens mij voor €2,99 in je Prime-abonnement extra kon je toegang krijgen tot video. En die hebben natuurlijk nu gezegd, nou, als je dat houdt, dan krijg je standaard advertenties erbij.
Ja.
En als je dat niet wil, dan moet je even wat bijbetalen. En dan krijg je geen advertenties. Dus dat heeft volgens mij dit jaar gedaan. Dus die dynamiek zal wel toenemen met advertising. Ik ben benieuwd of Netflix gaat doen. Het gaat natuurlijk zo goed met Netflix in Nederland dat ja, het zal misschien alleen maar geld kosten als ze het aanzetten. Want het hadden vorige keer, Tim, volgens mij 40% van de Netflix mensen zitten op een Savolt-abonnement. Dat gaat echt heel hard. Dus ja, het is interessante prijspolitiek daarvoor nodig. Dus het met Netflix gaat heel goed. En de cijfers van Warner Bros. Die daalden met 6%.
Ja, niet zo precies naar gekeken. Alles daalt. Misschien is het ook wel vergelijkingsbasis, hè, dat ze vorig jaar een erg sterk kwartaal hadden. Ik zou me niet onmiddellijk
daar. Dat had te maken met de Olympische Spelen.
Olympische Spelen, ja.
Ze waren natuurlijk vrij goed bezig met de Olympische Spelen, ja. Met al die fiets. Werkte fantastisch. Ja, dit jaar.
Alles natuurlijk overschaduwt nu is wie gaat Warner Brothers kopen?
Ja, hebben we daar nog iets nieuws over?
Nee, eigenlijk niet. Maar er zijn duidelijk andere kandidaten dan alleen Paramount.
Ja.
En de vraag is dan, koop je het geheel of koop je de twee divisies, hè, waarin ze willen splitsen? Hè? Warner Bros. Aan de ene kant, studios en streaming is dat. En aan de andere kant, Discovery Global. Dus ja. Lineaire kanalen met de bijbehorende streamers, dat dan weer wel. Netflix heeft al gezegd, wij zijn niet geïnteresseerd in legacy business. Dus als ze een bod doen en ze schijnen een bank in de arm hebben genomen, dan wordt het alleen voor Warner Bros.
Mm-hmm.
Comcast, Universal dus, schijnt ook actief te zijn hiermee. Dus er zijn sowieso al 3 spelers. En ja, die zou natuurlijk kandidaat zijn voor beide onderdelen, maar zegt schijnbaar ook alleen in Warner Bros. Geïnteresseerd te zijn. Dus niet zozeer in die lineaire kanalen.
Nee.
Ja, je ziet toch, die hele lineaire business ligt gewoon onder druk. De waarderingen op de aandelenmarkt die nemen alleen maar af voor de lineaire tv-business. De laatste, DirecTV heeft ook weer dan weer het, als aanbieder van lineaire kanalen, daar ook weer last van, weer een ratingverlaging. Dus ja, wat moet je met die lineaire kanalen? Het is natuurlijk wel zo, wat je ook wel ziet in zo'n krimpende markt, dat fusies de pijn uitstellen.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Ja. Fusies stellen de pijn uit in zo'n krimpende markt.
Ja. Dus het is lineair tv, hè? Dus dat is dus eigenlijk niet meer interessant. Mensen kijken niet meer of steeds minder. Hè? Volgens mij in Nederland zie je dat de kijkcijfers van het grote scherm, hè, gewoon live tv, ook gewoon steeds afnemen. Dat heeft natuurlijk een relatie met elkaar dan. Hè? Ik bedoel,
Ja, met het voorbehoud dat die cijfers van NMO gaan over het huiskamertoestel.
Yeah.
Mensen kunnen natuurlijk ook op andere devices kijken, maar dat gezegd zijnde. Ja, de trend is daar wel heel duidelijk. Het gebruik blijft toch wel wat dalen. En iedere keer als je kijkt naar de componenten, dan is live lineair degene die het hardst achteruit gaat.
Ja.
Dus men vindt het uitgesteld kijken. Maar ja, lineair kijken sowieso ligt wat onder druk.
Ja. Nou ja, het zijn voornamelijk de ouderen die lineair kijken. Ik bedoel, ook uit het Video Beven rapport wat we eerder zullen publiceren, zie je gewoon dat de jeugd of de jongeren nauwelijks meer live tv of lineair tv kijken. En dat het voornamelijk de mensen zijn boven de 60 die op de bank zitten en per dag minimaal 2 uur gewoon kijken, gemiddeld.
Ja. Maar vergeet ook niet, dat geldt misschien meer internationaal, maar ook in Nederland wel mondjesmaat. Lineair kijken als fenomeen zal niet zo gauw verdwijnen.
Nee.
En sterker nog, verschuift ook enigszins naar de streamers toe. Hè?
Ja.
Denk aan de voetbalwedstrijd op Prime, zaterdagmiddag.
Wat zenden ze dan uit?
Daar zenden ze Premier League uit. Een mooie wedstrijd uit de Premier League wordt daar uitgezonden. Het is toch een stukje lineaire televisie. Wat is het, HBO kun je naar Discovery kanalen kijken, zo dat. Hè?
Ja.
Dus dat lineair kijken als fenomeen, daar hebben ze dan in die televisiewereld last van. Dat schuift ook gewoon naar de streamers toe. We hadden een tijdje geleden die deal tussen Netflix en TF1 in Frankrijk.
Ja.
Waardoor de TF1 zenders gewoon op Netflix komen. Ook een exponent dus van deze beweging.
Ja. Ja, het is volgens mij een lastige markt, Tim, om daar vier overeind te blijven staan en een duidelijke koers te varen. Want het gebeurt zoveel, hè, dus best wel lastig, denk ik allemaal.
Nou.
Ja, hey, nog twee andere onderwerpen misschien even beter pakken. Volgens mij hebben ze in Denemarken net besloten om de minimumleeftijd voor social media op 15 jaar te zetten. Dat is volgens mij geen onderwerp waar jij heel veel van mee bezighoudt.
Nee. Nou, wat dan wel interessant is, dat... Ik kunt het toejuichen, maar daar gaat het even niet om. Maar het is wel interessant dat dit echt wel impact gaat hebben op de resultaten van een Meta bijvoorbeeld. Hè? Want we hebben het nu in Denemarken, in Australië, er zijn andere landen. En die gaan dit echt voelen.
Ja.
Die voelen het echt in hun resultaten op een goed moment. Dus dat is dan wel frappant om te zien. Maar ja, verder.
En bijvoorbeeld een Vodafone of een KPN. Als blijkt dat kinderen niet meer op social media mogen. Zou dat impact hebben voor hun revenue eigenlijk?
Ja, goeie. Wat doet dat? Minder noodzaak voor een smartphone.
Ja. Dus terug naar de Nokia 3210 of zo.
Precies. Ja. Dus ja, het kan nog wel wat tweede orde effecten veroorzaken, hè, zo links en rechts. Ja, dataverkeer ook.
Ja, nou ja, goed, die kinderen zitten primair allemaal op wifi. Maar ja, goed, volgens mij kun je tegenwoordig voor een paar euro heb je een bak met gig die je niet opkrijgt, denk ik. Ook al, dus je hebt helemaal geen wifi meer nodig. Maar dus als die jongeren tot 15 eigenlijk overdag niet meer op social media kunnen of mogen. Nou, ze gaan natuurlijk uiteraard iets vinden om dat te omzeilen. Maar dan zou een operator dat toch wel moeten merken, denk ik.
Ja, dat ook. Hè? Wat afnemend verkeer, zo links of rechts. Ja. Ja, je kunt je trouwens ook afvragen, hè, van laten kinderen zich dit
gebeuren?
Is er niet een weg omheen? Kun je niet gewoon doen alsof je 25 bent? Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, dat schijnt steeds moeilijker te worden, Tim, kan ik je vertellen. Heel veel bedrijven worden ook verplicht of zijn bezig om te zorgen dat ze zeker weten dat degene die online is inderdaad ook minimaal 15, 16 of 18 is of 21, afhankelijk van de content die je wil raadplegen. Kijk, de vraag is natuurlijk, gaan we het verbieden, hè, zoals nu in Denemarken gebeurt, of gaan we ze opleiden, gaan we de kinderen helpen. Hè? Wat bijvoorbeeld, volgens mij doet de Vodafone Foundation doet dat. Hè? Die helpt dan scholieren om digitaal wijs te worden. Volgens mij was deze week de week daarvoor. En je hebt natuurlijk andere apps zoals Chat License, die dan kinderen stap voor stap vaardig maakt om goed gebruik te maken van zo'n smartphone. Dus je hebt eigenlijk meerdere kampen. Hè? Gaan we ze helpen en opleiden? Net zoals je ook leert rijden met een rijbewijs of verbieden we het. Je mag gewoon niet rijden voor je 18e, laat ik zo zeggen. Dus dat is wel interessant. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog nergens iets gelezen wat de impact dan zou zijn van zo'n regel voor de industrie. Maar goed, dat zullen we dan
wel even horen. Ja, zeker. We zullen het meemaken.
Ja, dus wat je eigenlijk ziet, Tim, er gebeurt steeds meer rondom de sector, waar de sector geen invloed op heeft, wat de politiek besluit, geopolitiek, hoe waar in ZTE moet uit je netwerken. Daar heeft volgens mij de Europese Unie net weer iets over geroepen. Waar je als operator eigenlijk niet mee... Ja, je moet het maar doen, hè. Dus je wordt steeds meer geleefd, als het ware. Dat is ook wel een interessante ontwikkeling, denk ik, voor zo'n operator. En overgesproken over ZTE en Huawei, in Europa heel veel over soevereiniteit. We moeten terug naar Europese datacenters, Europese cloud. En daar zijn ze allemaal druk mee bezig. En toevallig deze week volgens mij twee berichten waarvan je denkt van nou, dan ga je over naar een Europese speler. Dan wordt die speler gekocht door een Amerikaan.
Ja. Nou ja, je moet hier misschien een onderscheid maken tussen twee dingen. Hè? Van wie is de eigenaar? Wie is de aandeelhouder? Als Europeaan kun je ook eigenaar zijn van aandelen Microsoft. Ja. Of aandelen Google of Alphabet of aandelen Amazon. Dus ja, en dat. Maar waar het primair volgens mij om gaat is, waar ligt die dataopslag? En aan welke regels houd je je? En ja, word je geacht je te houden? He, want zo'n Amazon is bezig een nieuwe cloud region speciaal voor de Europese markt te bouwen. De Amazon Sovereign EU Cloud Region. Ja. Ik weet niet precies, die komt volgend jaar of zo online. Ja. Ja, dan heb je ook weer zoiets van, moet je dat dan vertrouwen? Ja, waarom niet?
Ja, Microsoft heeft volgens mij net beloofd dat alle AI-bewerking of kennis of gebruikersdata in Europa blijft van de Europeanen.
Ja, dus hè, en Google met al die investeringen, hè, nu 10 miljard hier, 5,5 miljard in Duitsland. Die hebben natuurlijk geen enkel belang om zich te ontworstelen aan de regelgeving in Europa. Die zullen daar gewoon netjes aan voldoen, want het is goed voor hun business. Dus ja, en dat dan die aandeelhouders voor een deel in Amerika zitten, ja.
Dus zeg je nou, Tim, dat stel volgens mij Solfinity is gekocht door een Amerikaan, in Duitsland volgens mij Rumble, maar terug naar Nederland. Het feit dat die aandeelhouder een Amerikaan is, als je maar zeker weet dat de data in Nederland blijft, is dat dan minder erg?
Ja, ik ben geneigd om het zo op te vatten. Ja, als ze zich maar houden aan de Europese regels en als ze ervoor zorgen dat die dataopslag en verwerking in Europa blijft, ja, wat maakt het dan uit?
Zolang ze het maar niet uitzetten dan. Onder druk van Trump.
Ja, dat hoop je.
Dat hoop je, dat het gebeurt al, dat het niet gebeurt, dat het gebeurt, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, ja. Er is al een voorbeeld dat Microsoft zei, ja, we moeten vanwege Trump, moeten we iemand uitzetten.
Ja, daar zit wat grijs gebied dus, ja.
Ja, dat is wel lastig. Hebben we nou alles besproken, Tim, van deze week? De Nexperia chips schijnen weer los te komen uit China, niet echt direct relevant. Wat ik ook wel interessant nog laatste heb misschien, is dat SoftBank in Japan, die heeft al haar aandelen in Nvidia verkocht.
Ja, ik begreep omdat ze toch nu meer zich willen richten op die samenwerking met OpenAI. Dus ik kan niet helemaal peilen of zij nu verwachten dat die aandelen Nvidia aan het pieken zijn bij een beurswaarde van, wat is het ook weer, 5
miljard?
Trillion,
ja,
5 biljoen of hoe heet het?
Miljard was, ja. Maar ja, het was al minder geworden, dus ja.
Ja. Nee, het gaat hier om zulke astronomische bedragen, vooruit maar.
Ja, zeker astronomisch. Volgens mij was er de hyperscalers gaan in het komend jaar bijna 600 miljard investeren. Echt heel veel geld. Nou, volgens mij hebben we de week weer helemaal doorgenomen, Tim. Ik stel voor dat we een punt aan achter zetten. Luisteraars, dankjewel weer voor het luisteren. Hopelijk zijn we helemaal bij wat er afgelopen week is gebeurd. Mochten jullie ons willen verblijden met tips en tricks over dingen die ook spelen die we niet onder aandacht brengen, dan weet u ons te vinden. Stuur een mailtje naar service@telecompaper.com. En dan gaan we daar keurig mee door. En binnenkort zullen we ook weer een interview podcast publiceren. Dus daar gaan we ook gewoon mee door. Tim, dankjewel weer voor deze cake op de week, om zo maar te zeggen.
Ja, dank je.
En ik kijk nu al uit naar volgende week. Maar dat weet ik niet, want volgende week ben je op vakantie, dacht ik nog niet.
Dan zit ik in het zonnige Sydney.
Ja, dus gaan we daar inbellen. Dat zal dan een hele andere sessie worden. Maar luisteraars, dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Bye.